Goedemorgen. Allemaal van harte welkom in deze samenkomst. Weet ook onze spreker Aad Hoorn, welkom. Hij is al een keer meer geweest. Hij komt uit Maassluis. Fijn dat je er bent, Aad. Ook een warm welkom aan Hans Kok, die ons vandaag zal begeleiden op de piano. Het gebedsteam wordt vandaag vertegenwoordigd door Suzanne van Oosten en Carola Voice. In die hoek, na de samenkomst. Na afloop van de samenkomst kunt u bij de tafel een brief van Amnesty International meenemen. En die kunt u versturen naar de president van Oezbekistan. Met het verzoek om journalist Bek Zanov, die in 1999 werd gearresteerd, onmiddellijk vrij te laten. Verdere informatie hierover staat in de zondagsbrief. Donderdag is het weer koffiedrinken bij Piet en Geree van Driel, de Koning Julianaweg. Daar is sinds kort ook een boekentafel met allerlei geestelijke boeken. Die kunt u lenen, dus u kunt ze meenemen en weer de volgende keer weer teruggeven. De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons naar mevrouw Riek Vermeer. Zij verblijft in het Marnix te Vlaardingen om daar te revalideren. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de bestrijding van de onkosten. En de tweede collecte is bestemd voor Kerk in Actie ten behoeve van de ontmoeting van Joden en Christenen. De kaars zal nu worden aangestoken door mevrouw Louise van der Drift. Komt u maar naar voren. Dank u wel. We zingen ons intochtslied en dat is lied 399 uit Hemelhoog, de versen 1 en 3. Gezegende dienst.
Moment stil zijn voor de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij ons en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you. dan is nu het kindermoment aangebroken. En de kinderen mogen op hun plekje blijven zitten, want we gaan iets vertellen met plaatjes. Dus ik hoop dat alle kinderen het kunnen zien. De plaatjes zijn misschien een beetje flats, want de zon schijnt. Maar die sturen we natuurlijk niet weg. We zijn veel te blij dat de zon schijnt. We gaan het maar proberen. Het kindermoment is het moment om kinderen over God te vertellen. Dat doen de ouders natuurlijk, maar opa's en oma's mogen dat ook doen. Kinderen over God vertellen. En we gaan uit van deze tekst. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. En ooit eens zat Jezus op een berg aan het meer van Galilea, op een heuvel. En er waren zoveel mensen om hem heen, duizenden mensen. Hij had geen microfoon nodig zoals ik, want het geluid is daar perfect. Ik ben er vaak geweest, het is er ook heel mooi. En daar vertelde hij, ik zal het even voorlezen. Weet je wanneer je gelukkig bent, zegt Jezus, als je nu verdriet hebt, want God zal je troosten. Als je vrede bent, dan zullen jullie kinderen van God genoemd worden. Als mensen je uitlachen, omdat je bij mij hoort, er ligt een grote beloning voor je klaar, in de hemel. Dan kijken de vrienden van Jezus elkaar waarschijnlijk aan van, wat is dat? Blij zijn als je uitgelachen wordt. Jezus zet de wereld op zijn kop. En hij zegt nog meer, kijk maar. Hij zegt tegen ons en de kinderen, laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. En nu gaan we naar iemand kijken die dat in zijn leven echt heeft gedaan. Die heeft zijn licht laten schijnen. En dan beginnen we ergens in Londen. In Londen wonen heel veel arme mensen, 150 jaar geleden. En dan is er ineens een jonge man die gaat midden op de straat voor een café op een stoel staan en hij zegt, Jezus kent uw verdriet. Hij wil u helpen. En de mensen zijn verbaasd. Sommigen vinden dat wel fijn om dat te horen. Maar anderen, kijk goed, die worden kwaad. Die beginnen met stenen te gooien. Maar die jongen, die gaat gewoon door. Hij trekt zich er niets van aan. Hij houdt van de Heere God. En hij heeft medelijden met al die arme mensen. Want waar? Die arme mensen, die kregen toen nog geen uitkering. Die moesten gaan bedelen. En meestal kregen ze niet veel. En als ze iets bij elkaar gebedeld hadden, gingen ze soms naar het café. En dan gingen ze dat geld opdrinken. En dan hadden de vrouwen en de kinderen nog niets te eten. Maar William Booth, en dat is die man die daar loopt in dat mooie pak, die heeft medelijden met die arme mensen en hij zegt, kom naar de kerk. God houdt van u en hij wil u helpen en wij willen jullie ook helpen. Maar hij gaat ook vaak de straat op. En dan vraagt hij aan die arme mensen, kom in de kerk, maar zijn de mensen in die kerk blij? Wat zeggen ze? Kijk eens naar die gezichten. De een kijkt bezorgd. En de ander wijst met zijn vinger. Alsof ze zeggen, wat doen die vieze mensen hier? En die slordig geklede mensen hier in de kerk. Ze zijn helemaal vergeten dat God van alle mensen houdt. Dan wordt het kerstfeest. William is getrouwd met Catherine. En ze hebben 4 kinderen gekregen. William is vreselijk blij met zijn gezin, maar ook ongelukkig. Kijk hem eens ongelukkig kijken. Hij moet steeds aan de mensen denken die in die sloppenwijken wonen. Dat maakt hem verdrietig. Wat kunnen ze hieraan doen? Dan maakt hij een plan. Voortaan gaan ze soep en koffie uitdelen op de straat en in de kerk. William en zijn vrouw. Dat is een enorme verrassing voor de mensen. Er komen veel mensen op af. En een paar jaar later openen ze zelfs een soepkeuken voor al die mensen met hun lege magen. Kijk, daar zit William met zijn zoon en een helper. Ze maken een papier dat ze willen gebruiken om geld op te halen voor de kerstviering. Ze schrijven erop dat ze van een leger zijn dat redding brengt. Een leger van helpers voor mensen in nood. En ze moeten een naam verzinnen voor dat leger. En ze komen op de naam het leger des heils. Nu zijn er soldaten in dat leger en officieren, maar die gebruiken geen geweren hoor. En geen wapens om te schieten. Nee, die gebruiken hun handen en benen om eten rond te brengen en ze vertellen het evangelie. En ze helpen waar ze met kunnen. Dan gaan ze de straat op met het papier om Gods liefde voor de mensen bekend te maken. In een optocht met vlaggen en folders en flink wat muziek zingen ze en vertellen ze van Gods liefde voor alle mensen. En vooraan lopen William en zijn vrouw. En weer zijn er mensen die vreselijk boos worden. Sommigen gooien zelfs met stenen. Cafébazen worden woedend. En ook kerkmensen vinden dit maar niets. Die proberen de optocht tegen te houden. Maar William, hij gaat gewoon door. Hij trekt zich er niets van aan. Hij denkt nog wel eens aan die modder die ze naar hem gooide toen hij op die stoel stond voor het café. En toen was hij 15 jaar oud. Maar toch, de mensen gaan gelukkig steeds beter begrijpen dat William echt wil helpen. En zo kan hij het leger des heils steeds groter laten worden. Hij gaat zelfs naar Amsterdam. Daar vertelt hij ook van Gods liefde. Hij deelt soep, koffie en thee uit aan de armen. Er worden ook kleren uitgedeeld en hiermee geeft hij de liefde van Jezus door. En hij zegt steeds, gelooft in de Heer Jezus. Hij is voor u gestorven en hij houdt van u. Nou, het begon met één jongen en zie nu eens wat er is gebeurd. Over de hele wereld gaat het leger des heils maar door. Er zijn korpsen, muzikanten, scholen, ziekenhuizen, opvanghuizen voor mensen die geen eigen huis hebben, daklozen en tot vandaag de dag gaat het maar door. En hier zie je een oude William. Hij is niet gestopt met werken toen hij ouder werd. Toen hij 81 jaar oud was, werd hij ziek. En eigenlijk, dit is zijn dochter, die zegt, papa, je moet rusten. Maar hij ging door totdat hij stierf. En hij is een voorbeeld voor ons. Want er zijn nog steeds arme mensen die hulp nodig hebben. En er zijn nog steeds mensen die moeten horen dat God van hen houdt. En wat leren we van dit verhaal? Dat iedereen, groot en klein, ook kinderen, goed kan doen. De Heer Jezus zegt het zelf. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. We worden niet allemaal zo bekend en beroemd als William, maar, en dat wou ik toch ook nog even zeggen, verleden week hebben de kinderen prachtige kaarten gemaakt. Ik heb hier één voor mezelf gekregen en één voor Jaap, mijn man. Er staan prachtige teksten op. En ik denk dat al die kinderen die zo bezig geweest zijn en ons zo'n kaart hebben gegeven, ook hun licht hebben laten schijnen. En daar wil ik ze voor bedanken. Thank you.
Zullen we samen bidden voordat we Gods woord gaan openen? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer mogen zijn in alle vrijheid. En dat we mogen zingen, Heer, lof zij de Heer, ons hoogste goed. Oorsprong van al het goede, ja Vader, u bent ons hoogste goed. Dank u wel daarvoor. Vader, en we gaan uit uw woord lezen. En we bidden dat we het mogen begrijpen. Maar Vader, u toont ons in uw woord ook uw hart, uw vaderhart. En daarom bidden we dat het ook in ons hart mag landen. Dat het daar mag verankeren, Heer. De dingen die uw woord zegt, dat we het mogen begrijpen en verstaan met ons hart. Dat bidden wij in de naam van Jezus. Amen.
De eerste schriftlezing is uit Genesis 18, vers 16 tot 23. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom, terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Volgende lezing uit Efeziërs 2, vers 11 tot 13. Bedenk daarom dat u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd worden door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Psalm 121. Wie God bewaart, is wel bewaard. Een bedevaartslied. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert, nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.
Thank you.
Lieve mensen, het thema van morgen is dichter naar hem toe. Dat zal u niet ontgaan zijn. En ik wil daar graag wat over zeggen, aan de hand van de Bijbelteksten die we hebben gelezen, maar ook aan de hand van drie woorden die ik daarbij wil gebruiken. En de eerste is comfortzone, een plek waar je je comfortabel voelt en wat je tegenwoordig veel hoort. Het tweede woord is kracht en het derde woord is schaduw. Daar hebben we ook net over gezongen. Het is weer een tijd van de nieuwjaarsrecepties en de nieuwjaarstoespraken. En vanmorgen zou ik ook een soort nieuwjaarstoespraakje willen houden. Niet echt natuurlijk, maar aan het begin van het nieuwjaar past dat een beetje wel. En aan het eind zou ik het fijn vinden als u zegt, ja, ik wil dit jaar ook dicht bij hem zijn. Dicht bij hem blijven. Tijdens nieuwjaarstoespraken hoor je vaak het woord uitdagen. Ik daag je uit om uit je comfortzone te komen. Kent u dat? Heb je dat wel eens gehoord, dat mensen dat zeggen? Je moet uit je comfortzone komen. Je moet uit durven stappen. En een andere kreet die daar verband mee houdt ook, is je moet in je eigen kracht gaan staan. Mensen, aan het begin van het nieuwe jaar, ga in je kracht staan. Of een andere, laten we dit jaar over onze schaduw heen springen. Dat zijn allemaal van die kreten die je veel hoort in nieuwjaarstoespraken. Kortom, uitstappen, uitdagingen aangaan enzovoort. Nou, aan de hand van die drie woorden, comfortzone, kracht en schaduw, zou ik eens willen kijken, wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk over? We hebben eerst gelezen over Abraham. Een klein stukje, maar wat ging daar nou aan vooraf? Kort zou ik willen samenvatten wat vooraf ging aan wat wij hebben gelezen. Voorts is dat belangrijk om het even goed in de context te zetten. Abraham zat voor zijn tent en hij zag plotseling drie mensen. En hij herkende de Heer. Dat maken we op uit de tekst. En in eerdere hoofdstukken, bijvoorbeeld hoofdstuk 15, daar had Abraham een visioen. En in hoofdstuk 17, daar had Abraham een verschijning. Dus kennelijk kende Abraham de Heer. En hij herkende de Heer. En hij snelde onmiddellijk naar hem toe, staat er in de Bijbel. En voorts gaat hij heel druk lopen doen. Hij gaat Sara een brood laten bakken. Hij gaat een kalf halen uit de kudde. Hij gaat zorgen voor boter en melk. En hij zet die drie mensen een maaltijd voor. We lezen helemaal niks in de Bijbel hoe de Heere God daarmee omgaat. De Heere God begint alleen, waarom vraagt Sara zich af of ze nog wel een kind zal krijgen? Kennelijk is de Heere daar ook voor gekomen. En dan zegt de Heer, en daar zou ik mij willen afsluiten wat in de voorgaande aan de hand is geweest, dan zegt de Heer, is ook maar iets voor de Heer onmogelijk. Voor de Heer is niets onmogelijk. En dan hebben we het stukje wat wij net hebben gelezen. Ik wilde eigenlijk over iets heel anders gaan spreken vanmorgen. Maar ik kom toch altijd weer op hetzelfde thema terug. En wat trof mij nou zo in dat eerste stuk? De laatste zin. Toen gingen de mannen weg naar Sodom. En ik kan dat bijna niet met droge ogen lezen. Dat is heel raar. En dan staat er, terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Ik kan je voorstellen, er waren twee engelen bij. De Heer zelf ging niet naar Sodom en Gomorra. Je zou kunnen denken, hij wilde daar zelf niet zijn in al zijn heiligheid. De twee engelen gingen op weg. En daar stond Abraham met de Heer. En dan staat er, en in geen enkele uitleg lees je daar wat over, maar het trof mij zeer, Abraham ging dichter naar hem toe. En dan kun je zeggen, ja, dat is gewoon dicht bij hem gaan staan. Zodat ze beter met elkaar kunnen spreken. Maar ik denk dat het veel meer is dan dat. Het was een hartenzaak. Abraham ging dichter naar de Heere toe. Hij had een vertrouwelijke omgang met de Heere. Hij kende de Heere en hij durfde, terwijl de Heer de hoogste is. Hij kende de Heer en hij ging naar hem toe. Hij ging dichter naar hem toe. Wat denkt u als we praten over comfortzone? Is dat Abraham die voor zijn tent zit? Zou Abraham daar moeten uitstappen uit zijn comfortzone om dicht bij de Heer te gaan staan? Ik heb erover zitten nadenken en ik denk zelf dat het juist dicht bij de Heer die comfortzone is. En als we horen, ik hoor het op mijn werk, ik zie het op tv ook, je moet uit je comfortzone komen, durf uit te stappen, dan ga ik in 2016 zeggen, je bekijkt het maar. Mijn comfortzone is dicht bij hem. En ik kom daar niet uit. Ik blijf daar. Ik kom dit jaar niet uit mijn comfortzone. Ik weiger dat. Ik blijf dicht bij hem. Ik laat mij niet verleiden om eruit te komen. En weet u wat zo heerlijk is? Dan zou je kunnen denken, ja, maar mag ik dan zomaar dicht bij hem komen? Ja, Abraham wel, natuurlijk Abraham wel, de aartsvader. Maar mag ik ook dicht bij hem komen? Jazeker, de toegang is vrij. Wij hebben met 5 december Sinterklaasliedjes gezongen. En misschien heeft u ook wel meegezongen. En één zo'n liedje, dat gaat als volgt. En wij zingen en wij springen en wij zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Wij zijn met z'n allen wel heel stoute kindjes. Wij zijn stout. Dat hebben we ook net gelezen in de Efezebrief. Maar in dat liedje van Sinterklaas, dan zingen we blij en we springen, want er zijn geen stoute kinderen bij. Dus eigenlijk kunnen wij dan niet blij zingen en springen, want we zijn met z'n allen wel stout. Maar wij mogen wel blij zijn en zingen en springen, want onze zonden zijn weggedaan. De Efezebrief die zegt, wij zijn dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Er is niet anders dan het bloed van Jezus, waardoor wij dichtbij zijn gekomen. Dus wij mogen net als Abraham dichtbij komen. Afijn, wij zijn dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. En wij hoeven alleen diezelfde stap maar te zetten. Het is al onze comfortzone. Dat zegt niet mijn gevoel, dat zegt de Bijbel. Dat staat zwart op wit. Door zijn bloed. En als de wereld zegt, je moet in je eigen kracht gaan staan, dan zeg ik, nee, bekijk het ook maar dit jaar. Ik ga in de kracht van Jezus bloed staan en ik blijf dicht bij hem. Door Jezus ben ik in de comfortzone gekomen. Veilig en wel. En ik mag heerlijk in mijn binnenkamer tegen de Vader aan schurken. En ik zeg, Vader, wat fijn dat ik bij u mag zijn. Dat ik dichtbij mag komen. Niet omdat ik dat zo voel, want ik ben ook stout. En ik zou vanuit mezelf niet blij kunnen zijn en zingen en springen, maar door Jezus bloed mag dat wel. Ik weet niet of jullie een visie hebben of een plan voor dit nieuwe jaar. Er zal vast al over nagedacht worden. Maar als ik jullie één advies zou mogen geven, dan zou ik zeggen, zorg dat elke zondag Jezus gepredikt wordt. Ik heb eens proef gepredikt. Er zaten mensen in de zaal, een paar, klein zaaltje. En toen moest ik preken. En ik sprak over Esther. En daarna kreeg ik van alle commentaar en suggesties hoe het beter kan en wat goed ging en wat niet goed ging. En tegen u gezegd, ik ben al het commentaar vergeten. Op één persoon na. Die zei, Aad, als je spreekt, dan let ik erop of Jezus gepredikt wordt. En dat heb ik nooit meer vergeten. Jezus prediken. Want hij is het die ons toegang biedt tot die comfortzone. Hij geeft ons het recht bij de Vader te zijn. Er staat in de Bijbel, des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. en zijn verbond maakt hij hun bekend. Dat is een prachtige psalm. Dat gebeurde bij Abraham hier. En vrezen is niet bang zijn van hem. Nee, vrezen, dat is dichtbij hem zijn. Hem erkennen. Bij hem zijn als Heer. Ik heb van de week gevlogen. En ik vloog in de grootste passagiersvliegtuig die er nu is. De A380 van de Airbus. Van Dubai naar Amsterdam. En daar zaten 517 mensen in. En ik weet dus wel wat het is om in de rij te staan. Ik heb heel veel in de rij gestaan. Ik zat in economy class. Maar er waren ook mensen die zaten in de eerste klas. Die hoefden niet in de rij te staan. En die mensen die mochten over letterlijk een rode loper komen. En die werden meteen geholpen. Weet u hoe het is? Als we bij de Heer mogen komen, dan hoeven wij allemaal niet in de rij te staan. Want bij de Heer is geen economy class. Daar is alleen maar de eerste klas. En wij mogen letterlijk over een rode loper komen. En dan is de Heer daar die ons welkom heet. Is dat niet geweldig? Wij hoeven niet in de rij te gaan staan. Wij mogen elk moment van de dag mogen wij komen bij de Vader. Op uw werk, thuis als je aan het stofzuigen bent. Als je aan het boodschappen doen bent. Altijd is de Heere daar om naar ons te luisteren. Maar hij vindt het heerlijk als we ook tijd nemen om ergens stil te gaan zitten. De Bijbel is te overdenken, te bidden, onze noden bij hem te brengen. Voorbeden te doen, zoals Abraham dat ook deed. Dicht bij hem te komen en zeggen, Heer, ik wil eens gewoon even bij u zitten. En dan is het ook fijn om dan gewoon stil te zijn en naar hem te luisteren. Wat u in uw hart dan hoort. Dan spreekt de Heer. In de wereld zeggen ze ook, je moet over je eigen schaduw heen durven springen. Nou, wat een onzin denk ik dan. Wat zegt de psalm? Daar staat, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. En ik heb ervoor gekozen om dat te lezen uit de NBG van 1951. Want daar staat niet de schaduw, daar staat uw schaduw. De Heere is jouw schaduw aan je rechterhand. Het is niet je eigen schaduw. De Heere is voortdurend je schaduw. En je mag in die schaduw verblijven in de koelte waar de Heere is. En ik weet niet of dat een goede uitleg is, maar waarom zou het aan de rechterkant zijn? Nou, dan zou ik zeggen, veel mensen zijn rechts. En in het Midden-Oosten was de rechterhand de hand waarmee je het meeste doet. Dus daar waar we elke dag mee bezig zijn, daar is de schaduw van de Heer. Aan onze rechterhand, aan de hand waar we het meeste mee doen. En als u links bent, veel vrijmoedig dan de linkerkant in. En die schaduw die blijft bij je. Dus waarom zou je daar overheen springen? Die schaduw is van de Heer, dat is niet je eigen schaduw. En weet u, wij zoeken allemaal naar vrede en rust in ons hart. Als je dan dicht bij de Heere komt, door het bloed van Jezus, je gaat over de rode loper toe, vrijmoedig. En je bent bij de Heer, in zijn schaduw, in de koelte, dan komt die vrede en die rust daar, die alle verstand te boven gaat. En dat is geweldig. Dat is wat niemand kan geven. En dat is ook niet wat de wereld kan geven met al zijn mooie kreten en uitdagingen en nou ja, wat ik allemaal heb genoemd. Is iets wat alleen de Heer kan geven. Dus luister niet naar je gevoel of soms naar je verstand. Maar ga staan op het woord. En zeg, Heer, zoals Abraham mocht komen, mag ik ook komen door Jezus bloed. En ik mag verblijven in uw schaduw al de dagen van mijn leven. En dan is de Heere onze bewaarder, ook in het nieuwe jaar in 2016. Wat ons ook te wachten staat, wat ons ook zal overkomen. Hij is de schaduw aan onze rechterhand. De zon zal ons desdaags niet steken, nog de maan desnachts. Hij zal uw ingang en uitgang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Prijs de Heer daarvoor. Amen.
Thank you.
Net als Abraham, mogen wij dichtbij komen? Nee, zijn wij dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. En mogen wij voorbeden doen bij de Heer en hem ook danken. Ik heb een paar briefjes gekregen en die nemen we mee in de voorbeden. Maar vergeeft u me, als ik dat ook in mijn eigen woorden doe, daar voel ik me prettig bij met eigen woorden te vertalen wat er op de briefje staat. Zullen wij met elkaar bidden? Vader, allereerst dank u wel dat we zo nabij mogen zijn. Er is geen afstand tussen u en ons. U bent een heilig God en toch mogen wij Vader zeggen. Door Jezus. Wij mogen allemaal in de eerste klas zijn. Heer, zonder in de rij daarvoor te hoeven staan. U bent er altijd. Vader, en vrijmoedig komen wij tot u. Met onze zorgen en onze noden. Onze wensen. En we willen we u bidden, Heer, voor een aantal dingen. Vader, wij bidden allereerst voor mevrouw Vermeer, Riek Vermeer. Heer, we hebben gelezen dat zij naar een revalidatiecentrum gaat of is gegaan. En wij willen bidden, Heer, voor een goede revalidatie voor haar en voor een volkomen herstel. Vader, we bidden voor ons als kerk hier. Voor het nieuwe jaar. Vader, u kent het verlangen van deze groep. En we willen bidden, Heer. Wilt u wijsheid geven, inzicht. Hoe verder te gaan. En mogen we hier goede zondagen hebben, Vader. Waarin we u mogen ontmoeten, elke keer weer. En waar we door uw woord weer elke keer kracht mogen ontvangen. Vader, we willen ook bidden voor ons land. Ook zo aan het begin van een nieuw jaar. We willen bidden voor onze regering. Elke keer als wij vrijdags vergaderen met de ministers en staatssecretarissen, we bidden om wijsheid en inzicht ook voor hen. En we bidden, Heer, dat uw vlag, uw koninklijke vlag, hoog zal blijven wapperen, Heer, dat altijd ook voor onze overheid, Heer, bovenaan zal staan. We weten niet of al onze ministers u kennen, maar wij bidden voor hen, Heer. Dat zou het fijn zijn als ze u wel gaan leren kennen, als dat nog zo niet is. En dat ze u gaan raadplegen bij alles wat ze overleggen en besluiten. Wij bidden voor hen. Wij bidden ook voor onze koning en koningin. Wij bidden voor hun gezin. We bidden voor gezondheid. Wilt u hen zegenen, Vader, bij alles wat zij doen. En alle keren dat zij ons land dienen, Heer, wilt u hen nabij zijn. Vader, wij bidden ook voor Europa. Wij bidden voor alle politieke leiders in Europa. Zeker nu wij ook als Nederland voorzitter zijn. Vader, het is de vluchtelingencrisis die ons erg bezighoudt. En waar we eigenlijk geen antwoord op hebben. We bidden voor hulp aan hen en onze rol daarin. Maar ook, Heer, ja, hoe gaan we daarmee om? Met alles wat er gebeurt. Laatst ook weer in Keulen. We bidden, Vader, geef ons alstublieft wijsheid daarin. Behoed ons voor snel oordelen. Wilt u in ons hart werken, Heer? Hoe we mogen bidden, hoe we ermee om mogen gaan. En geef ons een hart voor die vluchtelingen, Vader. Zij komen dan over de grens heen, maar het zijn onze broeders en zusters. Heer, wilt u zo ons ook daarbij leiden? Wilt u de regeringsleiders daarbij leiden? En nogmaals, Heer, we bidden hen wijsheid en inzicht toe. Vader, en dan bidden we, ik zou bijna willen zeggen, bovenal ook, Vader, voor uw volk Israël. Uw volk, Vader, wat voortdurend toch op allerlei manieren aangevallen wordt. We bidden voor hen, voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden ook voor de regeringsleiders van Israël. Geef hen ook weer wijsheid en inzicht. Vader, wij bidden, zoals het ook in uw woord staat, dat u het gaat stellen tot een lof op aarde, Vader. Wat een geweldige belofte in Jesaja voor Jeruzalem. De stad waar u gaat terugkomen, Vader. En wat we allemaal zullen zien. Fantastisch. Heer, en dan zult u komen. En dan hoeven we niet te denken, oh, had ik maar. Oh, had ik maar. Vader, behoed ons daarvoor. En leg in ons hart alstublieft dat we altijd mogen komen. Dat er geen ja-maars zullen zijn. Maar dat we gewoon mogen zeggen, Heer, daar bent u. En dat we dan net als Abraham, die voor zijn tent zat, gewoon in het heetste moment van de dag, zodra we u zien, dat we onmiddellijk naar u toe zullen snellen. Want wij kennen u. En u kent ons. Het is eigenlijk andersom. U kent ons veel beter. Maar door Jezus mogen we u ook leren kennen. Vader, en dat, ja, dat moet ons hart vervullen met dankbaarheid. Dank u wel daarvoor. Heer, morgen staat er weer een hele nieuwe week op ons te wachten. Dan gaan we weer uit. En wat ons ook te doen staat, wat onze situatie ook is, thuis, op school, op ons werk, wilt u weer met ons meegaan. Vader, en mogen we bij alles wat we doen en ondernemen, ja, u daarbij betrekken. En wilt u ons daarbij leiden. En wilt u ons ook alsjeblieft elke dag weer veilig thuis brengen. Daar waar we behoren. En daar, ja, waar ons plekje is, ook bij u. Dat bidden wij, Vader, in vrijmoedigheid, omdat we nabijgekomen zijn door Jezus, bidden we dat ook in Jezus' naam. Amen. En dan is er nu tijd voor de inzameling en daarna gaan we nog zingen. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van onze samenkomst. En de Heer wil ons zegenen. En bedenkt de komende tijd, de komende week, wat er in Efeziërs staat. Maar nu bent u die eens ver weg was in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Bind dat op uw hart. En ik hoop dat het gewoon praktijk van u, voor u mag zijn. Een prachtige zegen staat er in Numeri. En die zegen mogen wij ook gebruiken. Daar staat: de Heer zegene ons en hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. Amen. Ik wens u een hele goede zondag en een fijne week weer.